Beste mensen, van de zomer herinner ik me, liep ik een keer, of fietste ik een keer langs het Bernardines College in Heerlen. En toen passeerde mij een man, ook op de fiets, met een Hollandse tongval, een harde G en een Engelse R, een R. En die riep me toe of ik wist waar het centrum van Heerlen was. Naast me zag ik een stuk of 10 jongeren op dat muurtje van het speelplaats zitten. Ik was afgestapt en ik zei, u hoeft maar gewoon rechtdoor te rijden, maar pas een beetje op, want u bent er zo aan voorbij. Waarop hij mijn advies samenvatte met de opmerking, oh, dan kan ik het beste meteen gaan remmen. Niemand lachte, niemand had het gehoord. Ik keek even om me heen en dat was opvallend. Die 10 jongeren die zaten allemaal met een mobieltje in de hand, driftig te duimen. Ze verkeerden allemaal in hun eigen universum. Ze waren alleen op de wereld, althans, voor het oog. Hoe anders het verhaal dat ik jaren geleden eens hoorde bij een rondleiding in Aken. U weet het, kent dat misschien op de markt van Aken. Daar heb je ergens in de buurt van het stadhuis een zaak liggen die heet Haus Eulenspiegel. Het is een soort theehuis, maar de naam verraadt het al. Het is vroeger altijd een boekhandel geweest. Nou, er wordt verteld dat die boekhandelaar, die eigenaar van die zaak, dat hij niet kon lezen en hij kon niet schrijven. Hij verkocht daarom zijn boeken per ons, per pond. Maar af en toe dan pakte hij een boek en dan liep hij mee naar buiten en dan begon hij voor te lezen. Althans, dan deed hij alsof hij aan het voorlezen was. Een spannend verhaal en er verzamelden zich mensen om hem heen die kwamen luisteren. Dan, als hij zoog dat verhaal uit zijn duim en maakte dat heel spannend. En dan op het spannendste moment dan klapte hij dat boek dicht. En dan zei hij tegen de mensen, als u de afloop wil kennen, moet u het boek maar kopen. En dan laat u zich dat thuis door de pastoor maar voorlezen, want niemand kon lezen en schrijven. Nou, die boeren en buitenlui kochten dan zijn boek, kwamen thuis om de pastoor te laten ontdekken dat het maar een of andere mislukte misdruk was van een of ander waardeloos boek waar de plot van het verhaal helemaal niet in stond. Maar ja, met de naam Eulenspiegel moet dat natuurlijk wel kunnen. Maar het is een mooi beeld, vind ik. Luisterende mensen, samen verzameld rondom een verteller. Is niet een van de mooiste herinneringen uit uw kindertijd, als u op de lagere school in een klas ademloos zat te luisteren met die hele klas tegelijkertijd naar hetzelfde verhaal, vooral als je een meester of een juffrouw had die spannend kon vertellen, daar kan toch geen film tegenop. Maar zo'n tafereel kunnen we ons voorstellen in Aken, maar ook bij die groep christenen in Korinthe. Paulus had daar een christengemeente gesticht. Hij hoort dat die gemeente ten onder dreigt te gaan aan onderlinge scheuringen. En hij vertelt een verhaal. En er wordt samen tegelijkertijd naar geluisterd. Iedereen in dezelfde wereld levend. En zo was het ook geweest eeuwen daarvoor rond de tempel in Jeruzalem. De hele bevolking zat gespannen toe te luisteren hoe de profeet Esra voorlas uit de wet van Mozes. Zo anders, die leerlingen op de Akerstraat, die waren met onze tijd mee in een razend tempo geïndividualiseerd. Ze zitten niet geschaard rondom een verteller, maar ze zijn zwijgend allemaal hun eigen ding aan het doen. Neem bijvoorbeeld de soms verhitte discussies over de coronamaatregelen. Ik heb echt respect voor mensen die na rijp beraad hun keuze maken. Eventueel ook kiezen om zich niet te laten vaccineren. Mijn keuze is het niet, dat mag u weten, maar ik respecteer mensen die dat met liefde en aandacht die keuze hebben gemaakt. Wat mij irriteert is als de argumentatie die mensen over en weer gebruiken, als die voorbijgaat aan het feit dat ziekte en gezondheid toch in ieder geval een kwestie zijn van het volk, van de familie, van het gezin, van de straat, van de vriendenkring. En niet alleen van een individu, van ik bepaal dat wel. Al te gauw bepleit iedereen zijn eigen belang, ook als het gaat om uitkeringen, om vergoedingen. Iedereen vecht voor zichzelf. En het virus is de lachende derde. Wel, Uilenspiegel, die vertelde een spannend verhaal, althans het eerste stukje daarvan. De profeet Ezra, die droeg in Jeruzalem de wet van Mozes voor. De een is de mond, de ander is het oor. En samen, omdat we elkaar nodig hebben, zijn we de gemeenschap. Zo had Paulus de samenhang van zijn gemeente beschreven in de brief. En het gaat mis als iedereen denkt dat hij het wel alleen kan. Als de neus denkt dat hij er wel tussenuit kan knijpen. Of als de ogen hun oren niet geloven. En de benen denken dat ze het wel alleen af kunnen. Het is goed als mensen beseffen dat ze elkaar nodig hebben. Als oma haar kleindochter te hulp roept om de digitcode te krijgen. Als een kleinzoon bij opa terecht kan om alle geheimen van de tomatenplant te ontdekken. En als hij van zijn nichtje kan leren hoe je met een metaaldetector op zoek gaat naar het verleden. En als de parochie jongeren nodig heeft om een livestream te maken van de Eucharistie. Als we beseffen dat we elkaar nodig hebben, dan ontstaat gemeenschap. Na generaties, een stuk of drie generaties, gevangen gezeten te hebben in het verre Babylon, keert het de inwoners van Jeruzalem terug naar hun moederstad, waarvan ze alleen nog maar hadden kunnen dromen. Daar ligt alles in puin. Ze zijn dan na al die jaren ook niet welkom. Maar toch wordt met veel gekif de tempel herbouwd. En na heel veel theologische debatten wordt ook de eredienst in ere hersteld. Ze slaan de handen in elkaar. De nieuwe christenen in Korinthe, door Paulus gesticht, die dreigt te verscheuren door oude tegenstellingen, die zijn hier verzameld en krijgen te horen dat ze toch moeten zich realiseren dat ze samen één lichaam zijn. En er zijn geen onderdelen die onmisbaar zijn of die minder zijn dan de anderen. En zo mogen ze dromen van Gods koninkrijk, zoals Jezus in de synagoge in Kafarnaum samenvat als hij de boekrol Jesaja leest. Het verlangen naar het koninkrijk God. En Jezus zegt, laten we daar vandaag maar mee beginnen. Wel, laat deze beelden ons individualisme corrigeren. Want te vaak is de vraag niet, hoe gaan we de temperatuur op aarde beheersen? Maar de vraag is meestal, hoe kom ik er? Hoe spreek ik er het voordeligste uit als er maatregelen komen? En dat is toch op de verkeerde manier met het grote probleem bezig zijn. Het gevoel samen verantwoordelijk te zijn, dat moeten we niet kwijtraken. En dat is toch aan het gebeuren, denk ik, ook met het verlies van de, in onze westerse Europa, het verlies van invloed van godsdienst, daarmee dreigt ook een soort groepsgeweten. De gezamenlijke geweten over wat goed en kwaad is en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de aarde dreigt naar de achtergrond te gaan en gereduceerd te worden tot wat ik vind of wat mij goed uitkomt. Dat individualisme, wil ik direct toegeven, is in zekere zin winst. Op vroeger, toen paus en keizer iedereen voorschreef wat goed was, hè, dat hebben we ontdekt. Daar hebben we ook zelf onze inspraak in. Maar het moet niet tot gevolg hebben dat er geen enkele groepsverantwoordelijkheid meer bestaat onder ons. Onze godsdienst is er altijd de drager van geweest. Laten we die in ere houden. Lieve kinderen, Emma, nou moet je echt komen. De stem van mama klonk een beetje boos. Ja hoor, riep Emma luchtig. Maar ze moest nou even lezen wat Eva op Instagram over Bob had geschreven. Ik heb je al een paar keer geroepen. Het eten staat koud te worden. Als je niet onmiddellijk komt, ga je zonder eten naar bed. Ja, riep Emma weer. Maar ze schreef driftig door op haar mobieltje, omdat ze Bob wilde waarschuwen. Er zijn nu eenmaal belangrijkere dingen dan spinazie. Maar mama wilde natuurlijk niet echt dat Emma met een lege maag naar bed ging. En daarom pakte mama haar eigen mobieltje en ze schreef een WhatsAppje aan Emma. Lieve Emma, kom je bord liken en stuur Eva een foto, snel. Het werkte. Weet je ook waarom? Wel, Emma vond dat mama op Instagram niks te zoeken had. Beleiden we ons geloof. Ik geloof in God de Vader. Hij is de bron van alle leven en houdt van alles wat bestaat. Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon. Hij was een mens als wij. In hem was God in ons midden. Hij verrees tot nieuw leven. Zijn evangelie is een blijde boodschap voor alle mensen en tijden. Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen en vrede stichten op aarde. Ik geloof in de Heilige Geest die ons bezielt. De Geest die leven doet en liefde wekt. Ik geloof in de overwinning van het goede. Dat het leven zegeviert over de dood in alle eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden.
Dat ze elkaar zoeken en woorden van barmhartigheid spreken. Laat ons bidden.
Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
Laten we bidden dat we niet gevangen zitten in onszelf. Dat angst ons niet blind maakt voor het lot van de wereld. Dat we oog en oor hebben voor de mensen om ons heen. Want we hebben hen nodig. En zij ons. Laat ons bidden.
Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
Laten we bidden voor onze wereld, dat niet angst en haat ons regeren, maar veel meer het verlangen naar Gods koninkrijk, van recht en vrede. Laat ons bidden.
Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Goede God, laat het verlangen naar uw koninkrijk niet uitdoven in ons hart en niet in onze maatschappij. Dat verdrukte uitzien naar bevrijding, armen naar het goede nieuws. Door Christus onze Heer. Amen.
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank. Eer, macht en sterkte aan onze God, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Beste mensen, een paar weken geleden fietste ik door de Akerstraat langs het Bernardines College in Heerlen. En ik werd ingehaald door een man op de fiets en die riep met een Hollandse tongval, een harde G en een Engelse R, riep hij me toe waar het centrum van de stad was. Op het muurtje naast me zag ik een tiental jongeren geleund tegen het hek En ik was afgestapt en zei, je moet gewoon rechtdoor rijden. Zeg maar, pas op, want je bent er zo aan voorbij. En de man die vatte mijn advies samen met de woorden, dan zal ik nu maar alvast beginnen te remmen. En terwijl hij vrolijk verder reed, keek ik om me heen en ik zag dat niemand ons gehoord had. Was ook niemand die lachte of die meedeed. De jongeren zaten er wel, maar ze zaten allemaal met een mobieltje in de hand. En daar werd zwijgend en driftig op geduimd. Ieder vertoefde in zijn eigen universum. Ik dacht, dat is de wereld van vandaag. Een paar jaar eerder, u kent dat wellicht ook, was ik geweest bij een rondleiding in Aken. U kent daar de markt en ergens in de buurt van het stadhuis, daar ligt een theehuis met de opvallende naam Haus Eulenspiegel. Die naam die stamt nog uit de tijd dat dat een boekhandel was. En er wordt verteld dat de eigenaar van de boekhandel, die kon niet lezen en niet schrijven. En dat was de reden waarom hij zijn boeken ook verkocht per ons, per pond. Maar af en toe, dan pakte hij een boek en dan liep hij mee naar buiten. En dan begon hij deed alsof, voor te lezen uit dat boek een of ander spannend verhaal. En er verzamelden zich toehoorders om hem heen. En dan ineens, als het verhaal op zijn spannendst was, dan klapte hij dat boek dicht. En dan zei hij, als u de afloop wil weten, moet u dat boek maar kopen. En dan laat u dat thuis door de pastoor maar voorlezen. Want de boeren, buitenlui en burgers, die konden natuurlijk niet lezen. Eenmaal thuisgekomen, constateerde de pastoor dat ze zich een of andere waardeloze misdruk in de hand hadden laten duwen. En ik kon ze de plot dus niet vertellen. Maar ja, met de naam Eulenspiegel moet dat natuurlijk wel kunnen. Maar ik heb het altijd een mooi beeld gevonden. En vroeger zag je dat natuurlijk in ieder dorp en in iedere stad. Een groep mensen die verzameld is rondom een verteller, waarmee ze samen als groep iets beleven. En ik weet zeker dat uw mooiste kinderherinneringen zijn toch die ogenblikken dat u in de klas op de lagere school zat te luisteren naar een onderwijzer of een onderwijzeres die de kunst verstond om spannend een verhaal te vertellen. En daar samen naar luisteren, dat samen meemaken met heel je fantasie, daar kan geen film tegenop. En zo stel ik me ook ongeveer die luisteraars voor in Korinthe, die een brief gebracht krijgen door Paulus. Ze kunnen hem niet lezen, maar nu zitten ze nieuwsgierig en met spanning te luisteren naar hoe de tekst wordt voorgedragen. Een gemeenschap. En zo was het ook bij de herbouwde tempel in Jeruzalem. De hele bevolking stond gespannen te luisteren toen Ezra voorlas uit de wet van Mozes. Maar onze tijd individualiseert in snel tempo. We kunnen allemaal lezen en schrijven, daar vormen we geen gemeenschap meer voor. We zitten niet geschaard rond een verteller, maar zwijgend zitten we naast elkaar ons eigen ding te doen. Neem bijvoorbeeld de verhitte discussies af en toe over de coronamaatregelen. Moet je zeggen, ik heb respect voor iemand die na rijp beraad ervoor kiest om zich niet te laten vaccineren. Mijn keuze is dat beslist niet, maar iemand die dat bezonnen en in overleg doet, respecteer ik. Wat mij irriteert, dat is als de argumentatie over en weer voorbijgaat aan het feit dat ziekte en gezondheid niet het individu alleen betreft. Dat is ook een kwestie van een groep, van een volk, van een gezin, van een familie, van een klas of van een straat. Al te gauw is iedereen onmiddellijk bezig om zijn eigen belang te zoeken en te bevechten. En als we dat doen, dan is het virus de lachende derde. Uilenspiegel die vertelde een spannend verhaal, althans de aanvang ervan. De profeet Ezra droeg tot de middag voor uit de wet van Mozes. De een is de mond, de ander zijn de oren. Samen zijn ze een lichaam, samen zijn ze iets. Zo had Paulus ooit de solidariteit beschreven die er moest zijn in de gemeente in Korinthe. Het gaat niet als de neus denkt dat hij er wel tussenuit kan knijpen, of als de ogen hun oren niet meer kunnen geloven en de benen denken dat ze het wel alleen af kunnen. Het is goed als mensen beseffen elkaar nodig te hebben. Als oma haar kleindochter te hulp roept om de digitcode te krijgen. Als een kleinzoon bij opa terecht kan om de geheimen van de tomatenplant te doorgronden. En als hij bij zijn nichtje kan leren hoe je met een metaaldetector op zoek kunt gaan naar het verleden. Of als de parochie jongeren nodig heeft om een livestream te realiseren van de Eucharistievieringen. Als we beseffen dat we elkaar nodig hebben, ontstaat er gemeenschap. Na generaties, een stuk of drie generaties, gevangen gezeten te hebben in Babylon, keert het volk eindelijk terug naar hun moederstad, die ze alleen maar kennen uit de overlevering, uit de liederen en de verhalen. Alles ligt daar in puin. Ze zijn niet welkom na al die jaren. Maar toch wordt de tempel herbouwd. En na veel discussies en gevechten ook de eredienst hersteld. Ze slaan de handen in elkaar. De nieuwe gemeenschap in Korinthe die Paulus gesticht had en die ten onder dreigt te gaan aan oude tegenstellingen, wordt voorgehouden dat ze zich moeten realiseren dat ze één lichaam zijn en niet vechtende ledematen. En Jezus leest in de synagoge de droom voor over Gods komende koninkrijk. En hij geeft als commentaar: laten we er vandaag maar mee beginnen. Wel, laat deze beelden een correctie zijn op ons individualisme. Te vaak is de vraag niet meer: hoe gaan we de temperatuur op aarde beheersen? Maar de vraag wordt eigenlijk voor de meesten: hoe spring ik daar het beste uit? Het gevoel naar samen verantwoordelijkheid te dragen, dat mag niet verdwijnen. En ik denk dat dat soms dreigt. We raken ons groepsgeweten kwijt. Iedereen denkt: ik bepaal zelf wel wat goed is en kwaad. En dat is natuurlijk winst ten opzichte van vroeger eeuwen, waarin de paus of de keizer aan de mensen voorschreef wat hun geweten moest zeggen. Maar het is een verlies als er niks meer overblijft van een gezamenlijke gevoel voor verantwoordelijkheid en een gezamenlijk definiëren van wat goed is en kwaad. Kijk, het is altijd in West-Europa de godsdienst geweest die de drager was van dat groepsbewustzijn. En als de invloed daarvan marginaal wordt, dan dreigt er een zeer groot gevaar voor onze cultuur. Onze godsdienst is de drager van de groepsmoraal en laten we die in ere houden. We sluiten met een verhaal. Emma, nou moet je echt komen. De stem van mama klonk boos. Ja hoor, zei Emma luchtig. Maar ze moest nog even lezen wat Eva op Instagram over Bob had geschreven. Ik heb al 3 keer geroepen, het eten staat nu koud te worden. Als je niet onmiddellijk komt, ga je zonder eten naar bed. Ja, riep Emma weer. En ze schreef driftig verder. op haar mobieltje, omdat ze Bob wilde waarschuwen voor wat hem boven het hoofd hing. Er zijn nu eenmaal belangrijkere dingen dan spinazie. En mama wilde natuurlijk ook niet echt dat Emma met een lege maag naar bed ging. Dat wist ze ook wel. En toen pakte mama haar eigen mobieltje en toen schreef ze een WhatsAppje aan Emma. Lief Emma, kom je bord liken en stuur Eva een foto. Het werkte waarachtig. En weet u ook waarom? Wel, Emma vond dat mama op Instagram niets te zoeken had.